Dit is Podium met Hans Hafmans.
Een paar weken geleden waren ze de gast op de zaterdagmiddag in het Matinee-café. En toen blikten we vooruit op hun reis naar Amerika. Hun debuut bij de Boston Symphony. En nu zijn ze alweer terug. Lucas en Arthur Jussen, leuk dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
En we gaan vooruitblikken op de plaat die morgen verschijnt. Bach, maar eerst even Boston. Poulenc hebben jullie gespeeld. En jij, Arthur, hebt ook de koorfantasie van Beethoven.
Klopt.
Gedaan, hè?
Ja.
Want die had je toevallig al in de vingers.
Ja, toevallig. Dus ze wilden per se dat de koorfantasie ook ging. En toevallig had ik die op mijn repertoire staan. Dus volgende keer mag Lucas. Maar ik was dit keer aan de beurt. Dus, ja.
En hoe was het? Boston?
Ja, heel leuk. Heel leuk. Heel indrukwekkend ook. Het is een stad en een orkest en een zaal met heel veel historie natuurlijk. Bernstein kwam daar heel graag. Veel grote dirigenten geweest. Tanglewood is in de buurt.
Het zomerfestival.
Het grote zomerfestival bij Boston. En dat voel je wel. Dat voel je toch wel. Ik vond het heel bijzonder. We mochten met Andries Nelsons werken. Fantastische dirigent. Ook een muzikus puur zang die eigenlijk met niks anders bezig is. En ik denk dat je heel veel leert ook in zo'n week. Tenminste, we zijn natuurlijk nog jong, moeten sowieso nog veel leren. Maar wat je daar kunt oppikken aan nieuwe impulsen en nieuwe indrukken,
Wat leer je dan?
Ja, sowieso al vind ik dat je de manier waarop het orkest speelt, de nuances die erin zitten. Vaak worden er net dingen uitgelicht die je daarvoor nog nooit had gehoord. En dat ligt natuurlijk ook aan de dirigent. Maar dat je opeens weer dingen hoort waarvan je denkt van, zit dat er eigenlijk in? En dat is dan toch de kwaliteit van zo'n orkest.
Ja, want Boston is goed, hè, Arthur?
Ja, het is wel op de eerste repetitie ben je al een paar stukjes verder dan bij menig ander orkest, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, dat merk je wel gelijk. Zo scherp, zo precies, zo goed gelijk, vanaf meet af aan. En dat is, je raakt echt verwend als je met zo'n orkest speelt, dan dat is geweldig.
Maar het publiek, ze waren enthousiast over jullie spel ook. Ik bedoel, het is een warme ontvangst voor jullie.
Nou, we hebben ons best gedaan, laat ik het zo zeggen. En ik hoop dat ze het mooi vonden.
Ja. Jullie kunnen hier nu zijn, maar jullie hadden net vanmiddag pianoles.
Ja, klopt. Ja,
vertel me nou wat.
we gaan af en toe toch bij mensen langs om verder te leren. En dat is heel goed en dat houdt het heel fris voor.
Waar gaat het dan over? Gaat het dan over techniek? Gaat het dan over spel, over interpretatie, over touché? Wat kun je daar nog oppikken dan?
Nou, het zijn meerdere dingen. Vanmiddag was het eigenlijk heel bazaal. Het ging er meer ook om of de goede lijn qua tempi, qua ook noten. Gewoon zelf kan je heel veel naar opnames luisteren. Maar soms vergeet je toch hier en daar net een nootje of speel je een verkeerde noot. Maar als het bijvoorbeeld gaat om die Vision de la Main van Olivier Messiaen, dan daar willen we ook echt voor naar Rijnbert de Leeuw, die daar echt specialist in is. En het is belangrijk dat zo iemand je ook kan vertellen welke grotere lijnen er in dat stuk horen.
Want jij verwijst nu, Lucas, naar de zaterdagmatinee van over een paar weken, 26 oktober. En dan komen jullie langs met z'n tweeën. Gaan jullie, met een paar slagwerkers erbij ook voor de Béla Bartók.
Voor de Bartók, ja, de Bartók-sonaat.
En na de pauze, Vision de la Main. Ja. Machtig mooie, magistrale, ontroerende cyclus van Olivier Messiaen.
Ja.
Echt om naar uit te kijken.
Het is gewoon heel belangrijk dat je elke keer weer zo verdiept in stukken en zo'n Vision de la Main van Messiaen, dat is zo'n oerwerk. Daar zit zo ontzettend veel in. En ik zou helemaal niet willen zeggen dat we dat ook, we spelen het straks voor de eerste keer, dat daar straks alles in zit wat erin zit, dat we dat allemaal eruit halen. Alleen het is wel heel belangrijk dat bijvoorbeeld iemand zoals Rijnbert de Leeuw, waar we 100.000 keer naar zijn opname luisteren, omdat hij zo ontzettend goed is. Ja. Dat wij leren daar zo ontzettend veel van. En we proberen elke keer de mensen op te zoeken die ons inspireren. En bij dit project is dat bijvoorbeeld iemand zoals Rijnbert de Leeuw.
Ja, maar we gaan het nu hebben over Bach.
Thank you.
De opening van Cantate 106 van Johann Sebastian Bach, Gotteszeit ist die allerbeste Zeit, ook wel bekend als de Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach. Lucas en Arthur Jussen. Maar we moeten ook daarbij Gyurgy Kurtág noemen, hè? Want die heeft deze bewerking gemaakt.
Absoluut.
Zeker, ja.
Heb je dit wel eens meegemaakt? Gyurgy en Marta Kurtág? Zittend aan een
niet van hen
krakkemikkig pianootje.
Heb jij het wel eens meegemaakt?
Ja, het muziekgebouw meegemaakt een paar jaar geleden.
Ah, ja, ja.
We zaten in de zaal en we keken naar het podium. En die twee oude lieve mensen die speelden met de rug naar de zaal toe. Een rechtopstaande piano. En de eenvoud was het. En tranen in de ogen.
Ja. Ja, het gekke is dat iedereen waarmee we spreken, die datzelfde als jij heeft meegemaakt, zegt dit ook. En dat het zo eenvoudig en zo puur is. En dat hoor je ook in die muziek terug, hoe die het arrangeert, die werkjes van Bach, die natuurlijk meesterwerken op zich zijn. Maar de klasse van hem is dat hij er ook niet, hij heeft er niet te veel aan gedaan. Het is juist die eenvoud die erin zit, die laat. Het ego-stempel zit er totaal niet op vanuit hem.
Nee.
Hij maakt Bach zo mooi als dat het kan zijn, maar hij wil niet zijn eigen stempel daar totaal opdrukken. En dat getuigt van grote klasse.
Jullie zeggen over deze nieuwe Bach-plaat van jullie die morgen verschijnt bij Deutsche Grammophon: we zijn er aan toe. Is het dan, we waren er niet aan toe?
Zeker, ja. Huh? Zeker, ja. Nou, we zijn er aan toe. Het is meer dat we een heel klein beetje durven nu op dit moment. En Bach is toch altijd een moeilijke componist. Je moet sterk in je schoenen staan, wil je Bach goed kunnen vertolken. En dat heeft te maken met hoe je het speelt, maar ook hoe je erover denkt, wat je visie is. En dat had bij ons gewoon even tijd nodig om te rijpen. En we moesten even achterkomen waar we voor staan in die muziek, wat we ermee willen, hoe we het willen spelen. Dat was een wat langere zoektocht dan misschien bij andere componisten.
Kun je zeggen hoe dat ging dan, zo'n zoektocht? Hoe kom je dan achter dingen bij Bach?
Vooral veel spelen ook gewoon. Ik denk dat we hebben een aantal jaar geleden al een keertje erover gesproken om Bach op te nemen. Wel altijd veel Bach gestudeerd ook, maar live in concert toch nog te weinig gespeeld. En we hebben onder andere met Sinfonietta, waarmee we de dubbelconcert hebben opgenomen op deze cd, Amsterdam Sinfonietta moet ik zeggen, hebben de concerten ook veel in concert gespeeld.
Ja, een paar jaar geleden al, volgens mij 2017
ja,
al.
Ja, maar dat helpt gewoon heel erg, het gewoon doen. De eerste keer dat je het doet ook live op de bühne, is het gewoon ook nog niet goed genoeg. Dat kan ook niet. Je moet daar ook je weg in vinden. En gaandeweg kom je achter heel veel dingen. Wat je precies wil. Welke boodschap je mee wilt geven.
Wat is dat toch met Bach? We draaiden net aan het begin van dit uur podium Geminiani. Heerlijke muziek van een Italiaan. Feestelijke muziek. Ja. En dan draai ik dit, de Actus Tragicus. En de tranen springen in de ogen. Het gaat meteen over de grote vragen van het leven. Over de eindigheid van het leven. Over wat is dat toch met Bach?
Ja, misschien dat het toch altijd beladen is. Dat je niet even Bach speelt, dat kan niet. Het is intens. Het is eigenlijk altijd, het is altijd intens. Of je het luistert, tenminste voor mij, of je nou luistert of je het zelf speelt. Het is beladen, eigenlijk altijd beladen. En dat maakt het ook zo bijzonder. Dat maakt het ook soms moeilijk trouwens. Ook om te luisteren, vind ik persoonlijk. Maar het is in ieder geval altijd beladen.
Want? Wat is er dan moeilijk aan als je het luistert?
Nou, om het als je bijvoorbeeld naar Mozart luistert of Schubert, dat luistert even heel plat gezegd makkelijker weg, vind ik. En voor Bach, als ik Bach luister, moet ik ook zelf in een bepaalde sfeer zijn. Moet ik een bepaalde concentratie hebben om alles wat in die muziek zit, om dat ook te waarderen misschien wel, ja. En dan is het heel, heel bijzonder.
Ja. Nou bestond de vleugel niet in zijn tijd, tenminste niet zoals we die nu kennen. En ook helemaal niet het instrument dat jullie bespelen en bespeeld hebben. Poog je dan om klavecimbal na te doen? Zit dat in je achterhoofd? Speelt het een rol?
Ja, absoluut. Absoluut. Dat moet ook wel, vind ik. Ik vind niet dat je... Wij zijn geen voorstander van Bach op de traditionele instrumenten. Of tenminste geen voorstander. Op dit moment heeft dat niet onze voorkeur. Maar ik vind niet dat je aan die Steinway kunt gaan zitten en met hetzelfde idee als dat je Chopin of Rachmaninoff of volle pedaal en alles. Je moet in je achterhoofd het geluid van die klavecimbal hebben. En ook vooral de articulatie, de helderheid. Je moet de structuur totaal kunnen zien of kunnen horen in dit geval.
Ja.
Wat een Gold zo fantastisch kan, dat je ieder riedeltje, ieder nootje altijd hoort. En dat hebben we geprobeerd. En Ja, nou, of dat gelukt is, is dan nu aan jullie. Hè? Aan jou en aan het publiek. Dus, of
helemaal
dat
niet aan mij, zoals allemaal. Dank je dat jullie ons deel hebben gemaakt van deze prachtige muziek. Het Adagio hier, het langzame deel uit het concert in C klein. Dat we vooral kennen in de versie voor viool en hobo. Er is ook een versie voor twee klaver cymbals.
Ja.
En jullie spelen het hier met piano Arthur en Lucas Jussen en Amsterdam Sinfonietta, geleid door concertmeester Candida Thompson. Thank you. Arthur en Lucas Jussen, Amsterdam Sinfonietta, Candide Thompson. Langzame deel uit dit concerto voor twee klaven cymbals en strijkers van Johann Sebastian Bach. Morgen verschijnt deze Bach-plaat van Lucas en Arthur. Bach heeft heel veel geschreven voor toetsen. Hoe hebben jullie gekozen?
Eigenlijk heel, het begon met twee concerten voor twee klavieren. Daar heeft er twee geschreven, ook eentje voor drie en ook eentje voor vier piano's. Maar die twee concerten die stonden sowieso centraal. En we wilden daar nog wat bij doen. En toen uiteindelijk, we speelden die Kurtak-stukjes hebben we al een tijdje gespeeld. En we twijfelden een beetje of die er bij past, omdat het niet helemaal Bach is. Het is natuurlijk ook een beetje Kurtak. Maar uiteindelijk vonden we die er zo mooi bij passen. En zo in de stijl van die concerten ook. Dat we dat een heel mooi geheel vonden.
Ja, maar het is, ik denk sowieso dat je met geen barok-ensemble, maar met Amsterdam Sinfonietta speelt. Dat jullie kiezen voor Steinway in plaats van klavercymbal. Trek je toch Bach naar deze tijd toe. Ja. En kan Kurtak er natuurlijk helemaal mooi bij. Dus dat past, denk ik.
Ja.
Lucas, volgens mij zei jij dat er bij Bach geen tussenweg is. Of je brengt de luisteraar in een roes, of ze snappen niet van je uitvoering.
Ja,
wat bedoel je?
Ik moet het misschien een klein beetje relativeren. Als je het hebt over het eerste stukje wat we net hoorden. Die God is Zeit, is die allerbeste Zeit. Dat is een wonderschoon stukje. En ik denk dat je dat altijd kunt waarderen en altijd van kunt genieten. Maar er zijn stukken Bach, of deeltjes Bach, de andere Kurtak-deeltjes. Bijvoorbeeld, daar zit een diepere boodschap in die je niet altijd meteen zo eruit haalt. En ik denk dat je, of je moet dat met volle overtuiging brengen. En dan is het iets waarvan iedereen in het publiek ook voelt van, zoals jij net al zei, dit gaat over leven en dood. Als die overtuiging er net niet is, dan is het voor sommige mensen ook onbegrijpbaar. En dat is anders met bijvoorbeeld een Chopin-nocturne. Een Chopin-nocturne vindt iedereen altijd wel mooi, eigenlijk. En die kan je heel goed spelen. En als je hem net eventjes niet zo heel erg goed speelt, is er toch nog 80% van de mensen die zeggen, ja, ik hou van Chopin, ik vind schitterende muziek. Ja. En dat is met Bach niet. Dat moet 100% daar zijn, die boodschap.
Nu gaan jullie dus over een paar weken Olivier Messiaen spelen in de zaterdagmatinée, Vision de la Main, een diep religieus man, overtuigd katholiek.
Ja.
Ja, Bach was overtuigd, wat was hij, Luthers, gelovig.
Ja,
hè?
Ja.
Hoe zit dat bij jullie? Moet dat erbij zitten of hoeft dat niet? Of hoe kom je in een reli-attitude? Vertel eens.
Wij zijn niet religieus. Het fascineert ons wel, denk ik. En ik moet wel zeggen, ik zei laatst tegen Arthur, ik bedoel dat absoluut niet denigrerend, maar stel je nou voor dat er uiteindelijk geen God is of geen religie, hoeveel wonderschone muziek er toch niet voor geschreven is.
Ja. Kunst in het algemeen.
Kunst in het algemeen, maar muziek, we hebben het nu over muziek. En stel je nou voor dat het er straks toch niet is. Maar wat daar dan allemaal voor moois voor geschreven is. Voor iets wat er niet is. Maar misschien is het er ook wel. Alleen, ik vind het ongelooflijk dat zo'n Messiaen en een Bach hebben natuurlijk, juist vanuit die overtuiging dat er wel iets is, ook zulke mooie muziek kunnen schrijven. En dat vind ik toch iets ongelooflijks, dat ze dat zo diep van binnen hebben gevoeld. Ik voel dat geloof niet zo erg, maar ik voel Bach wel heel erg. Of Messiaen. Als ik naar die muziek luister of ik speel het, ben ik bijna overtuigd dat er wel iets is. Terwijl ik er van nature niet in geloof.
arrangement van Myra Hess gaat al decennia lang mee, hè?
Ja.
Jezus, bleibt meine Freude. Laatste track van de nieuwe Bach-plaat van Lucas en Arthur Jussen. Bij wijze van toegift eigenlijk deze.
Ja.
Ja, dit is een soort van toegiftje inderdaad nog op het einde. Ja.
En Bach als toegift. Stel, jullie spelen dat concert van Poulenc, twee piano's in Boston. En je wordt gevraagd om een toegift. Is dan Bach de man om...
Het zou kunnen, Zeker naar Poulenc. Ik denk dat je Bach altijd als toegift kan spelen. Maar ik denk dat het vooral altijd... bijvoorbeeld als we een recital spelen met ontzettend veel muziek... van Mozart tot Stravinsky, tot Poulenc, tot Chopin. En je hebt die hele rollercoaster meegemaakt, die hele avond. Dan eigenlijk op het allereinde spelen we dan vaak een stukje Bach. En dan gaat iedereen in vrede naar huis. En dat is een soort van... espresso die je neemt na het eten, dat je lichaam zeg maar een beetje schoonmaakt, heb ik altijd het gevoel met een espresso. Een beetje rare vergelijking, maar dat Bach, dan ben je weer helemaal gezuiverd en gaat iedereen in vrede naar huis. Dus wat dat betreft is het altijd een goede afsluiter.
Nou, hij hield er zelf ook van, hè? De man van de café-kantaten, Johann Sebastian Bach.
Ja, het was een stomme vergelijking, maar ik...
Nee, hij komt wel aan. Ja. Snappen jullie jezelf nu, als jullie dit... Even terugblikken, hè? De cd's die jullie tot nu toe gemaakt hebben... met Beethoven en Schubert, jullie hebben Poulenc gedaan. Begrijpen jullie de volgorde nu, dat jullie Bach hebben laten liggen tot nu?
Ja.
Had het ook anders gekund?
Nee. Bach absoluut niet. Ik denk dat we onderling wellicht een van die anderen met elkaar hadden kunnen wisselen. Nee, maar Bach niet.
Nee. Zeker niet eerder moeten komen.
Nee.
Ja.
Terwijl jullie als jonge jochies wel Bach speelden thuis.
Ja, iedereen begint in zekere zin ook wel met Bach. Jij bent zelf gitarist.
Ja, daar heb ik niet over. In rust, hè?
Nee, maar toch veel met Bach.
Absoluut,
met
Bach begonnen, lijkt het. Zeker, ja.
Ja, je komt er niet omheen. Maar om het dan echt naar buiten te brengen, dat is weer wat anders. Er zijn dingen van Rachmaninoff waar 100.000 keer meer noten in zitten. Toch ben ik dan banger voor die soms die leegte in Bach, die ruimte tussen de noten. Ja.
Mooi. En jullie gaan ermee op tournee volgend voorjaar?
Ja, in april, als ik me niet vergis.
Met Amsterdam Sinfonietta. Ja, de Bach. Morgen uit. Dank voor jullie komst.
Dank je wel.
Lucas en Arthur Jussen.
Dank je wel.
Tot gauw. Tot de volgende. Dat wil zeggen, 26 oktober, de NTR
Zaterdag. Ja, we hebben ons
voor een magistrale middag met Bartok en Olivier Messiaen. Onder meer. Dank jullie wel.
Ontzettend bedankt.